Wat was dat een fijne morgen. Dat heeft heel goed gedaan aan mijn oude botten van 87 jaar. Het drong mij door merg en been. Maar dat is het Bijbelse beeld van merg en been. De nieren zou je ook kunnen zeggen. Ja, ik ervoer iets van dat machtige waaien van de Heilige Geest. Deze morgen. Over de sprekers. Over het bidden. Die geest, die Heilige Geest, die ons tot verontmoediging wil brengen. En tegelijk tot een bijna oneindig vertrouwen in de Heere God. Heerlijk als je dat waaien van boven mag ervaren, zoals dat gebeurd is op de eerste Pinksterdag. Maar ik zou een soort appelwoord houden van aanleiding van Nehemia 8. En dan wou ik lezen vanaf vers 6. Nehemia, hoofdstuk 8, vanaf vers 6. Ezra opende dus het boek ten aanschouwen van het gehele volk, want hij stond hoger dan het gehele volk. Dat wou ik dat er ook kon, want ze kunnen me achter niet goed zien. Maar ik hoop dat u daarachter tevreden bent met mijn stem. En zodra hij het boek opende, stond het gehele volk op. Ezra loofde de Heere, de grote God. En het gehele volk antwoordde, terwijl hij de handen omhoog hief. Hey, mag dat in de kerk? Handen omhoog houden? Paulus zegt, vrouwen die moeten een bedekking op hun hoofd hebben. Maar mannen moeten met opgeheven handen bidden. Het staat er letterlijk hoor. Maar laat iemand dit eens doen in onze kerken. Dan krijgt hij daarna krijgt hij heel gauw bezoek van de ouderlingen. Pas op, dat mag niet. Amen, amen. En zij knielden en bogen zich voor de Heere neer met het gelaat ter aarde. En dan krijg je een stelletje namen van levieten. Gaven het volk onderricht in de wet, terwijl het op zijn plaats bleef staan. Zij lazen er namelijk uit het boek, uit de wet van God, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep. Natuurlijk heel belangrijk, dat je begrijpt. En Nehemia, dat is de stadhouder, met de priesterlijke schriftgeleerde Ezra en de levieten, die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk, deze dag is voor de Heere, uw God, heilig. Bedrijft geen rouw en weent niet, want het gehele volk weende toen hij de woorden van de wet hoorde. Voort zeide hij tot hen, gaat heen, eet lekkernijen en drink zoete dranken en zend aan ieder voor wie niets bereid is een deel, want deze dag is voor onze Heere heilig. Wees dus niet verdrietig, want de vreugde in de Heere, die is uw toevlucht. Geweldig is dat. We mogen ons dus verblijden in de Heere. En dat is onze toevlucht en onze kracht. Altijd weer de vreugde van de Heere, de vreugde in de Heere. Ook de levieten brachten het gehele volk tot kalmte door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees dus niet verdrietig. Toen ging het gehele volk heen om te eten en te drinken en een deel ervan te zenden en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden begrepen wat men hun bekend had gemaakt. En dan zie je Nehemia 9 zie je een hele diepe verootmoediging. Iedere keer klinkt het in dat Nehemia 9. Wij dwaalden af, wij en onze vaderen, maar u, Heere God, u bent altijd barmhartig en genadig geweest. Dat is die geweldige vertroosting in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 9. Dat kwam, die verootmoediging. En tegelijk die diepe vreugde. Die kwam doordat het woord Gods werd gelezen en dat men daarnaar luisterde. Dat tot zich liet doordringen, dat indronk. Dan, als je dat echt tot je laat doordringen, dan kom je tot die verootmoediging, tot de verslagenheid des harten, tot die verbrijzeling. Wat heb ik, wat hebben wij, wat hebben onze vaderen gedaan tegenover u, o machtige God, die zo heilig bent en zo genadig. Dat is het gevolg van het woord. Maar dan moeten we ook echt naar het woord luisteren. En dat is heel moeilijk. Wij benaderen de Bijbel heel vaak met onze gedachten, traditionele gedachten die we hebben meegekregen. Het is heel moeilijk om je daarvan los te maken. Om echt te luisteren naar wat daar staat. En wat die mensen die door de geest geïnspireerd waren, wat die mensen hebben gezegd. Heel moeilijk is dat. Mijn vrouw en ik, we zijn bezig onderhand met de... Ja, we lezen de Bijbel dan eens door. We zijn nu gekomen weer bij de psalmen. En dan moet je proberen we te luisteren naar... is even helemaal vergeten, niet wij met alles wat wij weten van het evangelie... maar hoe leefden, hoe voelden, hoe dachten die schrijvers, die psalmisten... wat ging er door hen heen, echt naast hen gaan staan... Je probeert één te maken met hen. En dan kom je tot verrassende ontdekkingen. Dat is heel moeilijk om je los te maken van waar je mee bent opgegroeid. Ik heb het zelf ervaren. Maar ik heb dus één keer radicaal mijn traditionele gedachtegang moeten veranderen. Toen ik dus als priester in aanraking kwam met de reformatie. En dus de Bijbel ineens... heel anders ging lezen dan ik tot dan toe had gedaan. Had je zo'n teleurstelling ook? Hij zegt, hoe heb ik het ooit zo kunnen geloven? De mis, een echt en waar offer tot verzoening van de zonde, heb ik altijd maar opgedragen. Ik meende het oprecht. Maar hoe heb ik het ooit kunnen geloven, terwijl die brief van de Hebreeën zo duidelijk is? En bijvoorbeeld die Maria-vereniging heb ik het... Nou, ik heb er altijd moeite mee gehad, ook als Rooms-Katholiek priester... Maar hoe heb ik daar ooit aan kunnen meedoen? En dan krijg je die Bijbel. En vooral ook was het voor mij die geweldige ontdekking daar in Brazilië. Toen die christenen van de reformatie daar, heel eenvoudige mensen, tegen mij zeiden hoe ze alles in Christus hadden gevonden. En daar diep gelukkig in waren. Toen ging pas voor het eerst met mij open. Hé, het is dus niet door de sacramenten. Niet door het volbrengen van Gods geboden. Maar het is puur door het vertrouwen. Door het geloven in die belofte van Christus. Door op hem te bouwen. En dan heb ik het leven. Heb ik het eeuwige leven. Wie in mij gelooft. Voorwaar, ik zeg het u. Zegt Jezus. Die heeft eeuwig leven. Toen zag ik hem daar. Zag ik de Heer Jezus voor mij door die woorden heen. Niet visueel, maar door die woorden heen. Dat is het. Vertrouw maar op die belofte van mij en dan heb je alles, alles. Dan heb je mij en met mij heb je alles. Dat vond ik wel zo geweldig, maar sindsdien ben ik kritisch blijven denken. En heb ik telkens, wanneer dan ook vanuit protestantse zijde dingen op mij kwamen, ben ik eerder geneigd, kan ik me indenken, dan degenen die erin opgegroeid zijn, om telkens te vragen, ja, maar hoe staat het er? En ik heb dus inderdaad ook, helaas in het protestantisme, ook heel wat dingen ontdekt. Dus ik, ja, dat staat er niet. Maar goed. We moeten naar de Bijbel dus luisteren. echt luisteren. En niet onze gedachten erin leggen. Ik heb een keer een bandje beluisterd van een predikant van de gereformeerde gemeente. Een boeiend spreker, tot en met, over Jona. Maar het was net of Jona een lid van de gereformeerde gemeente is. Van deze. Het ontbrak er nog maar aan dat Jona met een zwart pak zo in je in die muil van die. Van. Sorry, de vreugde in de Heer is uw toevlucht, hebben we zojuist gelezen. Dus. Daar moeten we altijd voor oppassen, die kritische geest ten opzichte van mezelf. Ik wil er graag in lezen wat ik er graag in wil hebben. En dat mag niet. Het woord Gods is machtig. Het woord Gods is een tweesnijdend zwaard. Dat helemaal door ons heen gaat ook. Merg en been van elkaar scheidt. Dat klieft heel ons denken, ons willen en ons voelen. Dat alles zegt het open en bloot staat in de brief aan de Hebreeën. Zo moeten wij dus naar het woord van God luisteren. En dan wou ik eigenlijk deze middag graag lezen uit 2 Korinthe. Want ik geloof dat we, wat hier staat, dat wij daar vrij grondig van zijn afgedwaald. 2 Korinthe, 12 vanaf vers 8. Daar heeft Paulus het over, heeft hij het eerst over gehad, dat hij geweldig werd verheven tot in de derde hemel. En dan voelt hij toch een stukje zelfverheffing in zich opkomen. Het staat daarop dat ik mij niet al te zeer verheffe. Wat dat betreft vind ik die Paulus zo machtig. Die laat helemaal zien de mens zoals wij allemaal zijn. Hij ook. Denk maar aan Romeinen, vooral Romeinen 7. Daar beluisterde die Paulus die zo te vechten had met zijn, hij noemt dat daar het vlees. Maar dat is het eigen ik. En hij vecht er tegen. Hij heeft er enorm verdriet van. Hij wordt er bijna wanhopig onder. Ja, dat zijn wij. Maar hij wijst ook op de overwinning. Dat krijg je in Romeinen 8 en Romeinen 9. Heb je Romeinen 8 eindigt met, wie zal mij verlossen uit deze ellende, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan juicht hij, God zij dank door Jezus Christus. Goed, maar dan zegt hij hier, 3 maal heb ik de Heer gebeden dat hij van mij aflaten en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen terwille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Daar gaat het om. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En daar bedoelt hij natuurlijk mee, als ik besef dat ik zwak ben. De realiteit tot mij laat doordringen. Ik ben maar een mensje. Wij zijn allemaal maar vluchtige wezens. 87 jaar is een hele leeftijd, maar over 3 jaar ben ik er, als de Heer het zo wil. 90, nou hoe lang dan nog? Dan is het afgelopen. Maar met ieder van ons, dat kan er veel eer gebeuren, weg. Terwijl die eeuwen maar doorgaan. En als ik straks gestorven ben, in die straat van mij, dezelfde buren, dezelfde bomen, dezelfde school tegenover ons, alles gaat gewoon door. Wat zijn wij dan, dat wij ons zo druk maken over onszelf? En kwaad worden wanneer een ander ons heeft gekrenkt of vernederd. Waarom? Ik ben toch niet belangrijk? Er is de één belangrijke, de enige, dat is die machtige God. En hem te kennen gaat alles te boven. Die Heere God om daarmee te leven. Je innerlijk één met hem te weten. Altijd dat gesprek mogen hebben. Altijd luistert hij. Altijd spreekt hij tot mij. Dag en nacht. Altijd opnieuw. Dat is ons gegeven. Wanneer we de Heer ons dat geven onder onszelf, komen we daar niet toe. Kunnen we er ook niet toe komen om helemaal onze zwakheid te erkennen, maar ook niet onze zondigheid. Daar kunnen we uit onszelf niet toe komen. Dat is veel te radicaal, veel te ingrijpend om helemaal te erkennen wie wij echt zijn. Dat is zo ontluisterend. Dan blijft er niks meer van ons over. Daarom moeten we daarop ook wedergeboren worden. Dat kan alleen maar door een ingrijpen van boven. Maar laat ik nu eerst eens kijken naar de Heer Jezus. Voordat ik daar verder ga, wat dat betekent voor ons. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wie is de uiterste zwakkeling geweest van alle mensen? Dat is de Heer Jezus. De uiterste zwakheid. Zo erg was het bij hem. Dat hij moest bidden, smeken. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? God, hij was niet alleen maar als mens een schepsel, zoals we dat allemaal zijn. Vluchten, voorbijgaand. Als eeuwige zoon van God was hij uit het woord natuurlijk voorgekomen. God, waarachtig God, maar ook waarachtig mens. Zo was en is hij. Maar daar aan het kruis was hij volkomen alleen. Ja, hij zei nog wel mijn God. Ik zal meteen zeggen waarom hij dat kon zeggen. Mijn God, maar waarom heb je mij verlaten? Vanuit die uiterste eenzaamheid, terwijl hij daarna denkt dood te bloeden, terwijl men hem kom jij zelf met je bluf van dat kruis. Jij die beweert dat God je vader is. Je kunt je niet meer roepen dan, mijn God, afgelopen. In de uiterste zwakte. Maar juist die uiterste zwakte van hem. Dat uiterste lijden, die vernietiging, die ontlediging van hem. Die ontbloting. Juist dat is de grootste triomf van hem geweest. Toen hij zwak was, doordat alle zonden op hem werden geladen, toen was hij machtig. Die uiterste pijn, die uiterste vernedering, die eenzaamheid, dat zich verlaten weten, dat heeft tot gevolg dat u die in hem gelooft, eeuwig leven hebt. En dat u de toekomst met vreugde tegemoet kunt gaan om hem. Dat was vanwege zijn uiterste zwakheid. Ja. Waar. Dan moet ik even nog dit erbij zeggen. Waarom ik op de Heere Jezus wijs. Is. Omdat hij. Voordat ik dus het ga toepassen op ons. Omdat hij. Wordt genoemd de overste leidsman. En volleinder des geloofs. De Heer Jezus was zelf een diep gelovige. Ik wil daarvoor wijzen op wat Paulus schrijft. Hij zegt in Galaten 2 vers 20. Niet meer ik leef, ik ben met Christus gekruisigd. Doch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat zegt Paulus in de brief van de Galaten. En dan gaat hij door. Maar, ik zal het toch maar even letterlijk erbij halen. Ogenblikje, Galaten. Galaten 2, vers 20. Met Christus, ik heb de nieuwe vertaling ook gebruikt, want ik denk dat de meesten van u de Statenvertaling hebben. En dan is het goed om ook eens een andere vertaling te. Want je kunt aan sommige woorden zo gewend raken, dat het ook goed is dat je eens een keer eens een andere vertaling hoort. Maar Galaten 20, daar zegt Paulus. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God en dat is fout. Heeft de Statenvertaling, die vaker letterlijker is, die heeft, hij leeft, maar, en voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dat kun je vertalen met geloof in de Zoon van God, maar ik zou het dan liever staan, zoals het ook letterlijk in het Grieks staat, het geloof van de Zoon van God. Jezus Christus, hij is de eerstgelovige. Dat is duidelijk dat hij uit geloof moest leven. Waarvoor had hij anders die aanvechtingen? De brief van de Hebreeën zegt, hij is in alles gelijk aan ons gelijk gezocht geworden. Hij is in alles ook verzocht geworden, maar zonder te zondigen. Dat is het enige verschil. Maar hij heeft ook zijn verzoekingen gehad. Waarom anders die strijd in de hof van Gethsemane? Als het bij hem allemaal meteen helder was, dan had hij direct gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar hij moest zich daar door het geloof heen worstelen. En ook de Heer Jezus is daar in ons voorbeeld. Hij grijpt altijd naar het woord, er staat geschreven. Daar aan het kruis, in die uiterste verlatenheid, daar bidt hij die psalm. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Waar ook in staat, God troonde op de lofzangen van Israël. Tegelijk met die kreet heeft hij dat ook gezegd. Mijn God, God troonde op de lofzangen van Israël. Zijn kruisoffer was een offer en tegelijk ook een lofzang. En een kreet van bijna wanhoop, van uiterste verlatenheid. Hij heeft dat daar vol kunnen houden door het geloof in het woord. Maar hij heeft het ook vol kunnen houden door de Heilige Geest. Dat hebben ook wij nodig. We hebben het woord nodig en de Heilige Geest. Hoe zou de Heer Jezus het anders als mens hebben kunnen uithouden? Hij was tenslotte toch een mens. Een mens is beperkt om dit verschrikkelijke lijden te moeten doorstaan. Wanneer hij het alleen maar had aan het woord. Ja, prachtig dat woord. Maar waar had hij die kracht vandaan? De brief aan de Hebreeën die zegt, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf ten offer heeft gebracht, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Hier staat dus dat, daar aan het kruis, Jezus wel was verlaten van God de Vader, maar de geest was bij hem. Die heeft hem niet verlaten. Die gaf hem de kracht om door zijn geloof heen vast te houden. En dat vind ik dan het prachtige. De Heer Jezus volkomen mens. En dat ik dan mag geloven door zijn geloof. Ik leef door het geloof van de Zoon van God. Hij haalt mij naar zich toe. Hij trekt mij naar binnen. Naar zijn geloof. En door zijn geloof heen richt hij mij op de Vader. En ik mag mij optrekken aan zijn geloof. Als ik daarnaar zie, dat geloof van de Heer Jezus, nogmaals als mens, als Zoon van God, is natuurlijk heel anders. Dan zag hij alles. We begrijpen niet hoe dat kan samengaan. Maar we nemen de Bijbel zoals die voor ons ligt. En daar staat van die strijd van Christus en van zijn diepe geloof en van zijn niet zonderen. Geweldig! Oh, ik kan voor de Heer Jezus, ik kan toch zo'n diepe, diepe bewondering hebben. Natuurlijk als Zoon van God, maar ook als mens. Als ik hem bekijk, oh ja, ik moet op de tijd letten. Oh, het is al zo laat. Als ik kijk naar hem als mens. Hoe is het mogelijk? Van de ene kant, nederig, zachtmoedig, dienend. Hij heeft het ook zelf gezegd. Ik ben niet gekomen dat mensen mij moeten gaan dienen, maar ik ben gekomen om zelf te dienen. Geweldig. En dan die liefde die van hem uitstraalt overal. En dan toch tegelijk die kracht in hem. Die profetische kracht. Dat hij tegen die mensen, tegen die leiders, die de Joden bang maakte. Met al hun wet en met al hun dreiging. En die niet dat evangelie wilde aanvaarden van het geloof, puur het geloof, niet door werken, door geloof. Dat hij daar tegen durfde zeggen, tegen die mensen van het Sanhedrin, die leiders, jullie vader is de duivel. Dan denk ik, wat een Ja, vaak zijn er zijn ook heel wat zachtmoedige mensen, maar die missen dan vaak tegelijk die geweldige kracht. Die zeggingskracht, die profetische durf. Maar de Heer Jezus had beide. Ik heb zo'n diepe bewondering voor hem. En ik kan me zo heerlijk één weten met hem. Hij wil ons trekken door het woord en door diezelfde geest die hem heeft doen standhouden daar aan het kruis. Zo wil hij ook ons trekken. Maar nu kom ik dus terug op wat Paulus schrijft. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wij willen niet zwak zijn. Dat zit er zo diep bij ons in. Dat hebben we overgeërfd gekregen van Adam en Eva. Die wilden zich verheffen tot de hoogte van God. Ze waren niet tevreden met dat ze naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen waren. Ze wilden een soort collega's van de Heere God zijn. En hem gelijk. En ze zijn erin geluisterd door dat serpent. Ja, dat hebben wij overgeërfd. En ja, de Heere wil ons brengen tot dat besef. Tot dat besef dat wij allen verloren zijn in Adam en Eva en besmet zijn met Adam en Eva, dat er in ons een diep verderf zit. Er zijn veel mensen die dat maar moeilijk kunnen en willen erkennen. Maar helaas, het zit in ons, het zit in mij. Daar aan de ondergrond van mijn ziel en van elke mensenziel is er altijd weer het ik. Ik zou u eens de raad willen geven om eens een keer de film van uw fantasie van het laatste kwartier terug te draaien. En kijk dan naar eens, wat is hierboven in uw fantasie en in uw gedachtenwereld, wat is daar allemaal naar voren gekomen? Laatste kwartier, willekeurig kwartier. Dan zult u merken, het draaide allemaal om mijn eigen ik. Ik wil in de belangstelling zijn. Ik wil de grote, de machtige betekenen. Ik. Dat speelt er door ons heen. Altijd weer opnieuw. En ja, als je dat hebt beseft, dan kan je heel diep verbroken zijn. Zeker als je dat voor het eerste keer beseft. Wat dat betekent. Terwijl daar die machtige God is. Die hemel en aarde geschapen heeft. En daar weer al ons verlangen en onze alle heerlijkheid toe moet uitgaan. Zit ik dan maar ik. Alles om mezelf te laten draaien. Daar kan je door verbrijzeld worden. Ben ik dat nu? Zo dwaas, zo zondig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook daar niet zo makkelijk in mezelf durf te kijken. Ja, ik zie het wel, maar ik durf niet al te diep voor Gods aanschijn te brengen. Want daar word je gewoon kapot van. Deze afgoderij van je eigen ik. Ik. Tegenover die grotere die zich openbaart in de schepping overal, in de Bijbel overal. In zijn Zoon Jezus Christus. Zit ik. Dwaas is de zonde, is dwaas, is zondig, is afgoderij van je eigen ik. En dat is heel moeilijk om dat te erkennen. We vluchten in allerlei smoesjes, we weten altijd weer onszelf goed te praten. Ik heb toch gelijk. En die anderen, ja, die anderen spelen ook wel in onze gedachten, maar alleen om ons erboven te verheffen. Ja, die, dan weet ik precies wat er fout is. En die ook, maar voor mezelf. Maar, dat hoeft ook niet. Als wij ons echt voor de Heere God vermoedigd hebben, dan wil hij niet dat we daar iedere keer op terugkomen. Want hij weet ook dat we daar niet tegen kunnen. En hij verheft ons naar hemzelf toe. Dat is die liefde van hem. Hij wijst ons op zijn belofte. De belofte. Ik wil jouw vader zijn in Jezus Christus. Zodra je afziet van jezelf. Zodra je je zonde erkent. En die als schuld voor mij beleidt. Dan kun je helemaal op mij rekenen. Want mijn zoon heeft alles voor jou uitgeboet. Uitgedelgd. Dat is niets meer van je over. Soms heb ik ook nog wel eens moeite. Als ik dan weer. Heb me weer eens kwaad gemaakt. Of wat dan ook. Om dat te geloven. Ja, dat is je toch vergeven. Maar de Heer die zegt dat drukkelijk door zijn woord. Ik kan er niet langs. En ik wil er ook niet langs. Heerlijk. Als je weet dat de Heer zegt. Herman, het is voorbij. Er is één die heeft alle schuld van jou. Ook wat je daar zojuist hebt gemaakt. Toen je je zojuist zo kwaad maakte. Dat heeft hij gedragen. Ga nu verder. Het is je vergeven. Kom, we gaan samen verder. Dat is de heerlijkheid van het evangelie. Heerlijk om dit te mogen weten. Maar dan moet je wel ook de consequenties aanvaarden. Dat betekent dat je naar de Heer Jezus kijkt en zijn voorbeeld wil volgen. Natuurlijk niet om iets te verdienen, dat meen ik dat ik voldoende duidelijk heb gemaakt. Maar gewoon, als ik naar hem kijk, zeg ik, wat is dat mooie. Wat zou ik ook graag zo puur lief hebben. Zoals hij, helemaal voor de ander, niet meer denken aan mezelf, alleen maar aan de anderen. De mensen in nood en pijn, om die bij te staan, op te beuren, te helpen, hoe dan ook. Zoals hij. En zo zou ik ook zo graag willen zijn. Niet omdat ik zo goed, nee. Maar gewoon omdat ik het in hem zo bewonder. Dan kan ik niet zeggen, ja, ik mag gerust en egoïst zijn. Dat kan niet samen gaan. Dat zegt ook de Heiligbergse Catechismus zo mooi. Dat is een vitale noodzaak. Wanneer je innerlijk met zo iemand leeft, waarvan je zoveel bewondering bent voor zijn liefde. Dan kun je niet anders of je wilt het zelf ook. Ook zo worden. Dat zegt ook Paulus. In de brief aan de Filippenzen. Daar zegt hij. Niet dat ik volmaakt ben. Heerlijk Paulus dat jij dat ook zegt. Jij die van alles hebt ervaren. Ik weet het wat. En dan zeg jij toch ook. Niet dat ik volmaakt ben. Het is de echo van Romeinen 7. Maar hij voegt er onmiddellijk naartoe. Maar ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar. Omdat ik gegrepen ben door Christus, voegt hij er dan aan toe. Hij kan niet anders meer. Christus heeft vat op hem gekregen. Hij kan dan wel een tijdje denken, oh, laat ik nou eens eventjes mijn eigen egoïsme uitleven. Hij kan het niet, want hij is gegrepen door Christus, zegt hij. Dat is ook bij een gelovige. Wanneer je zo innerlijk leeft met Christus, dan kan je niet zeggen, en nou ga ik iemand een poot uittrekken. Dat kan niet. Nou ga ik eens lekker papa, papa. Als je ziet dat hij is zo, kan ik niet doen zo. Dan moet ik dat contact met hem verbreken, anders kan ik het niet. Maar dat is dus de vraag die tot ons komt. En dat is ook een echte opwekking, die begint met consequenties in het gewone leven. En dat betekent bijvoorbeeld dat als je in onmin met iemand leeft, en dat kan soms maanden en jaren duren. Ga dan eens even na bij jezelf. Ga niet direct zeggen, ja die ander, die heeft toen dat en dat gedaan. Hij is nog altijd papa, papa. Nee, wat ben ik? Wat ben ik? Ik heb dat in mijn leven meerdere keren moeten doen. Vergeving vragen. Gewoon omdat ik wist, ik ben fout geweest. Niet altijd dat ik verkeerd gehandeld had, maar ik had me kwaad gemaakt. Nou, dat mocht niet. Ik heb het één keer meegemaakt. Ik kan nu wel zijn naam noemen. Dat was dominee C.B. Bavink, predikant destijds van Brussel. En ik was predikant in Denderleeuw. En wij hadden moeilijkheden, ik weet niet meer waarover. Maar ik had me erg kwaad gemaakt. En na 5 jaar begon dat toch zo. Hij was intussen naar Nederland verhuisd en ik ook. Begon dat toch in mij te werken. Ik had er geen vrede meer mee. En ik wist ook, Als ik dat niet in orde maak, dan ben ik de vrede van de Heer ook kwijt. Maar ook op zichzelf. Ik wist, dit kan niet. Toen heb ik hem ook geschreven. En hem heel eenvoudig met de Bijbelse termen om vergeving gevraagd. Ik zei, ik weet niet meer precies wie gelijk had of wie niet gelijk had. Jij of ik, dat doet er ook niet toe. Maar ik ben in elk geval kwaad geweest. En dat was fout. En daarvoor vraag ik je om vergeving. En parkerende post schreef hij ook. En dat hij erg blij was met die brief. En het is volkomen in orde. Dus heb ik het nog maar meerdere gehad. Ik heb er ook twee gehad die mij nooit hebben geantwoord. Dat is toch iets verdrietigs. Als je mensen om vergeving vraagt en ze van wat je verkeerd hebt gedaan en ze antwoorden niet. Maar dat is de zaak, dat moet je dan maar laten rusten. Maar als je vergeving vraagt en een ander antwoordt ja, ik vergeef het je, dat is een soort voltooiing daarvan. Dat zou ik u dus ook willen vragen. Keer eens in uzelf. Heel nuchter. Dan hoef je heus geen diepe tranen voor te... Geen zware tranen voor te schuilen. Heel nuchter kijken, waar zit mijn ik? Dat zijpelt zo makkelijk door alles heen. Waarom al die verschrikkelijke protestantse verdeeldheid? En nu dreigt er weer een nieuwe kerkscheuring te komen. Als die SOW-kerken tot stand komen. Waarom? Ja, die mensen die zo'n scheuring teweeg hebben gebracht. En mensen die de scheuring nog altijd handhaven. Ja, die denken dat ze gelijk hebben. Maar dan denk ik wel eens, ja, mensen hebben te denken die van de andere kerken ook, die denken ook. En ga nou eens naar, wat zit er bij jou eigenlijk achter? Gaat het bij jou echt om Gods koninkrijk? Of gaat het om jouw koninkrijk? Jouw haan moet koning kraaien. En daarom hou je dat maar in stand. Want pas ook eens op, als mijn kerks... Zou moeten zeggen, we hebben die afscheiding of die scheuring, die was onjuist en is onjuist nog altijd. Dan zouden we onze eigen synode moeten opheffen, ik weet niet wat. Handhaving, dat zit er zo diep bij ons in. Ik wijs met de vinger naar anderen, maar tegelijk naar mezelf. Ik zie er mezelf gewoon. Daar ben je ook, ik heb heus geen heel diep zondebesef in die zin. Het is bij mij gewoon nuchter. Ik zie het in mij. Ik snap ook dat er mensen zijn die moeite hebben met het zondebesef. Zij kijk dan toch eens even in jezelf. Daar zie je toch heel duidelijk dat alles om jij draait. Dat is het zondebesef. Niet, oh, ik voel me zo zwaar zonde. U kent het verhaal van die vrouw die als de dominee kwam altijd maar zat te zuchten. Ja, ik ben toch zo zondig, dominee, ik ben toch zo zondig. En die was er een keer zat, die dominee zei, ja, dat heb ik gisteren ook van anderen gehoord. Wat, wie heeft dat gezegd? Je kunt dus heel zwaar over de zonde praten en intussen jezelf volledig handhaven. Opwekking is, Gods vinger wijst naar mij. Mogen dat ook... Deze, het is vanmorgen al om gebeden, deze dag een begin zijn van deze opwekking. Ik wou er nog dit aan toevoegen. We hebben allemaal behoefte aan de Heilige Geest, daar is ook deze morgen vaak om gebeden. Heerlijk, prachtig gebed. Maar u weet waarschijnlijk dat het Hebreeuwse woord ruach en het Griekse woord pneuma, ook het Latijnse woord spiritus, maar dat is minder belangrijk. Het Griekse woord pneuma en het Hebreeuwse ruach, dat wat wij vertalen met geest, dat eigenlijk betekent adem of wind. Wij hebben dat helaas vertaald met geest, maar bij geest denken wij eerder aan je verstand. Maar zo is het niet in de Bijbel. De Bijbel, in die oorspronkelijke taal, daar beluisterde men altijd bij als men het had over de heilige ruach, het heilige pneuma, beluisterde men daar altijd over lucht in beweging, wind, adem. En hoe komt lucht in beweging? Door een luchtledig. En dat is de vertroosting die ik u ook wil meegeven, wanneer u zo... Zoals Christus zichzelf ontledigd heeft. Wanneer ook uzelf zo ontledigt voor Gods aangezicht. In dat luchtledigen van uzelf. Dan zuigt u de Heilige Geest naar zich toe. Eer is natuurlijk omgekeerd. De Heilige Geest wil in zo'n luchtledig zijn. En wil u dan vullen? Wil u dan vullen met zijn enorme blijdschap, met zijn kracht? Mogen de Heer dat ons geven. Amen. Ik zou willen voorstellen om te zingen, Doorgrond mijn hart. Dat is lied nummer 3.
Wij mogen een stichtelijk woord hier en daar spreken en dat vooral in de gevangenis. We zullen proberen het zo kort mogelijk te houden. Mij werd door meneer de voorzitter 20 minuten toebedeeld. We zullen kijken of we het binnen die tijd kunnen doen. Maar broeders en zusters, wij zijn hier bij elkaar zo geweest deze dag. En toen ik vanmorgen binnenkwam, toen kreeg ik te horen van jou wordt verwacht, Willem, dat jij het slotwoord spreekt vanmiddag en met ons eindigt. Dus dat gaat niet om voorbereiding, maar dat gaat om wat beleven we met elkaar? Wat hebben we gevoeld vandaag met elkaar? Was het waar dat de aanwezigheid van de Heer en de Heilige Geest kennelijk gevoeld is? Wat ons een vreugde en een kracht mag geven om vanuit hier weer met elkaar deze boze wereld in te gaan. Voor mij was het een extra bemoediging en ik denk dat ik dit toch even mag delen met u. En dan is dat moeilijk als je 2 uur intensief hier in Zoeklicht kregen we een kamertje om met deze ex-crimineel de Here te zoeken en het evangelie uit te leggen. Deze jongen die heb ik meegemaakt 10 jaar lang in de bunker. Ik dacht van ach, hij zei je vergist je, Willem, 10 jaar in de zware strafgevangenis van Scheveningen. Deze jongen had niet een open oor en hart voor het evangelie. Hij was wel in de cel met 2, 3 maximaal bij de Bijbelstudie. En toch ergens heb God een mosterdzaadje achtergelaten, ter bemoediging ook van u die met het evangelie bezig wil zijn en mag zijn. Wij weten niet wanneer God daar iets mee gaat doen. Op wat voor moment hij de Heilige Geest in verbinding brengt met dat mosterdzaadje. Ik was hem uit beeld. Hij ging vrij en ik denk, dat kan maar 1 ding zijn. Als God niet ingrijpt, dan zal het snel weer in het Amsterdamse zware milieu, zal hij weer optreden. Ik kreeg een telefoontje onverwachts. De Heer had de weg zo geleid, om even kort weer te gaan, dat hij in Ede terechtkwam, daar wat christenen om hem heen had. En de Heer had hem besluiten laten nemen, die hij zelf nog niet begreep, maar zo helder en duidelijk dat hij niet meer terug moest naar het zware circuit in Amsterdam. En hij is in een 1/2 jaar tijd, is deze jongen zo aan het veranderen, CQ aan het vernieuwen. En toen we een enkele week geleden, zeer hallo, een stichtelijk woordje mochten spreken voor een groepje mensen, zat hij daar op het eerste rijtje. En wat we daar allemaal precies gezegd hebben, u zal dat ook hebben, we weten dat niet. Het is ook de Geest Gods die ons soms laat spreken in eenvoudige woorden, maar zijn leven werd daar totaal op zijn kop gezet. En ik kwam niet meer los daarvan. En de christenen om hem heen, die heel goed met hem omgaan, maar komen niet verder met hem. En die belden mij op, ken je alsjeblieft even aan het eind van de week een uurtje met hem het woord van God delen, wij komen niet verder. Hij kan niet geloven, absoluut niet geloven, dat Johannes 1 ook voor hem waar is. Dat is te goedkoop, zonde beleiden en vergeven. En mijn handen druipen van bloed, een beestenleven heb ik achter me. In het totaal 15 jaar bak. Dacht je dat je dan even zonde kon beleiden en vergeving kon krijgen? De mensen bedoelden het warm en goed, maar ze kwamen niet verder. En de Heilige Geest leidt het zo, dat we vandaag hier zijn. En hij hier eigenlijk hemelsbreed een paar kilometer vandaan is. Dus hij zegt, kom het uurtje lunch, kom jij daar naartoe. We vinden een kamertje, we gaan de Bijbel openen. En we zullen kijken hoe de Heer dit wil leiden. 2 uur mochten we met hem bezig zijn. Heel helder was hij. En hij dronk het woord op. Hij zegt, Willem, dat kan toch niet dat ik zomaar vergeving kan krijgen. Ik zeg, dat kan ook niet. Want daar heb je geen recht op. Precies, jij begrijpt me, zegt hij. Even ter onderwijzing ook voor allen die met het evangelie in deze wereld mogen staan naar anderen toe. Kijk naar de achtergronden. Wat voor persoon? Wie is het? Wat zit er allemaal achter? Ik zeg, en ben jij een rechteloze? Toen hebben wij Romeinen 3 door zitten nemen. Het stukje van alle mensen zijn zondaren. Willem zegt hij, dit is voor mij geschreven. Mijn voeten waren snel om bloed te vergieten. Alle verderf en ellende die is in me. Ik zeg, en is het dan waar niet dat die wereld verdoemelijk voor God legt? Ik zeg maar, Gerrit, ben jij verdoemelijk voor God? Ik ben verdoemelijk voor God, zegt hij. Ik ben waard om in de hel geworpen te worden. En ze willen me laten geloven dat mijn zonden zomaar vergeven zijn als ik dat beleid. En toen gingen we de goede kant op. Toen mochten we hier vanuit, begrijp u, even door de Romeinenbrief heen wandelen. Toen mochten we hem laten stilstaan. Wat de rechtvaardigheid uit de genade door het geloof in de Heer Jezus Christus is. Toen mochten we hem laten stilstaan dat de misdaad en de schuld, de misdaad, de criminaliteit van één mens geleid hebt tot verdoemenis van allen. Maar dat ook die genade gift van die ene geleid hebt tot rechtvaardigheid van velen en allen. En toen we daar kwamen, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Gerrit, ben je zo goddeloze? Ben je zo verdoemelijk mens? Ben je zo rechteloze? Hij dronk het op. De Heilige Geest liet het door hem heen gaan. Dat ben ik, zegt hij, dat ben ik. Ik zeg, dan gaan we nu naar het kruis van Golgotha. En Gerrit, dan één ding... Eén druppel van dat bloed, van dat bezweten hoofd van onze lieve Heer Jezus Christus. Want zijn zweet werd grote druppelen bloed. En dat is bloed dat reinigt en dat redt voor het eeuwige leven. En één druppel bloed zegt dat het niet genoeg is voor jou. Want dan beledig jij de Heer Jezus Christus. Want zijn bloed zal jou op zijn tijd vrijmaken. Ik kan je niet vrij praten. Ik kan je geen vrijheid geven. Maar ik mag je brengen daar. Als een vuil, smerig, goddeloos mens. Mag ik je daar brengen. Aan de voet van dat kruis. En toen ging het evangelie open. Toen mochten we in alle rust dat zo stap voor stap uitleggen. Toen mochten we de vinger bij goddeloos neerleggen. Ik zei, mogen we daar Gerrit bij zetten bij dit woord goddeloos. Dat hij ook, toen jij krachteloos was, voor jou gestorven is. Ik zal het afronden, lieve mensen. Het was twee prachtige, inspannende, maar machtige uurtjes. En we zijn op de knieën geëindigd. Op de knieën. Hem daar neerleggend, aan de voeten van dat lam. De hemel ging even open en het geloof was daarin. En dan weten wij dat God hem in die vrijheid zal stellen. Op het moment dat hij dat wil. Maar hij was een heel ander mens al. Hij voelde, hij beleefde een stuk rust en vreugde op dat moment. En laat de Heere dat dan verder uitwerken. Wat wij niet kunnen, dat zal God doen. Maar ter bemoediging, ter onderwijzing van hetgeen als we met zielen bezig zijn. Ik heb het voorbeeld van een jonge knul van 25 jaar genoemd. Die ook de Heere mocht vinden. De Heere mocht aangrijpen, dienen en voor de Heere ook zijn hele hart aan hem mocht geven. Maar het jochie heeft nog geen zonde gedaan publiekelijk, hè, wat nog niet op zo'n stukje papier kan. Die hebben een hele andere weg vanuit de Bijbel nodig als zo'n mens. Maar ze moeten allemaal op één punt komen. Lege handen, een rijke Christus en goed de tijd geven om het zaad door de Heilige Geest gewoon uit te laten werken. Want God zal dan doen met zijn woord wat wij niet kunnen doen. Dit was ter bemoediging dat ik dacht van, ja, laten we dit even doorgeven. Want dit bemoedig je als je dit soort dingen mag zien en dit soort dingen mag horen. Geliefde, als we elkander gaan verlaten en we gaan ieder weer naar zijn eigen plaats toe waar God hem stelde. Mag ik u dan vragen of dat het waar is als u hier vandaan gaat, dat u kan zeggen dat u in de vrijheid staat met de welke u Christus vrijgemaakt heeft. Want daar gaat het om. Sta dan. Dat is niet wankelt. Dat is niet kruipt. Nee, sta in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En daar gaat het om, schuldvergeving. O, de rechtvaardigheid van God. Ik zag die jongen er vanochtend voor beven. Maar die gerechtigheid van God en die rechtvaardigheid. Hij zegt, God is gans rechtvaardig. O, dat heilige woord van God, zegt hij, is prachtig de waarheid. Want het spreekt mij aan. En zijn wij ook zo, als een verlorene, al in die vrijheid met Christus gesteld. Wil u werk in het koninkrijk van God doen? Mag u dat ook doen? Vanuit die vrijheid waarin u staat. In het werk van Jezus Christus wat in u gebeurd is. En word dan niet wederom, zegt een apostel, met het juk van de dienstbaarheid bevangen. We zijn hier bij elkaar en ieder heeft zijn eigen juk. Er is niemand hier zonder een juk. Noem het een kruis, noem het een juk. We kennen allemaal het beeld. En of dat nou de godsdienst is, of dat dat nou omstandigheden zijn, of dat dat nou een onoverkomelijke zonde voor uw gevoel is. Maar hij zegt, dat juk, gooit het er van jou. Word weer niet met dat juk bevangen. Geef dat juk niet de plaats meer in het leven. Maar laat de vrijheid van het evangelie en van het woord van God zijn kracht blijven doen in uw ziel. Weg met die blokkades, de bulldozen erop van Gods genade. En kom tot mij, opdat ik uit die vrijheid, in die vrijheid mag leven. Want, zegt hij, gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Daar moeten we goed voor uitkijken, zoals we met allerlei denominaties hier bij elkaar zijn. Laten we de verschillen allemaal in de kast. Laten de verschillen allemaal achter. Niet de vrijheid gebruiken als een oorzaak van het vlees. Maar, zegt hij, dient elkander door de liefde. Als we zo uit elkaar mogen gaan, elkander door de liefde dienend. En alle verschillen die er onderling zijn. En ook alle verschillen waarin u moet leven, waarin wij moeten leven. Die zijn er. Waarom? Tuurlijk, dat was de eerste vraag van die jongen vanochtend ook. Even een heel algemeen vraagje, zegt hij. Ik weet niet wat ik met al die soorten gereformeerd aan moet. Ik zeg, Gerrit, dat is een heel simpel antwoord. Er zijn zoveel soorten gereformeerd omdat er zoveel soorten mensen zijn. En overal is wat goeds, jongen, waar dat woord van God over gaat. En als we nou door de Heilige Geest dat goede in rust tot ons mogen nemen en daarvan uit mogen leven, en dan kan je met verschillen omgaan. Mijn broeders in Siberië, waar we 3 weken geleden waren in de Pool, er werden in een gemeente kleine kindertjes opgedragen voor de Heren. En toen zeg ik tegen een van de oudsten zo, prachtig was dat, warm was dat. Ik zeg, dat is jullie droge doop. Maar het is in het geloof. En toen zegt Peter Peters, een van de oudsten ook, een van de broeders, broeder Willem, en jij bent een droge baptist. En als je zo met verschillen omgaat, dan kan je broeders zijn. Dan gaan we met elkaar verder. En geef uw tijd niet aan waardeloze discussies. Gebruik die tijd om op uw knieën voor God te gaan. Om te bidden voor die eenheid. En voor die doorbraak van het werk van de Heilige Geest. Wel, hoe kunnen we elkaar dan beter verlaten? Als uit te spreken, elkaar dienende door de liefde. Maar met de woorden die Paulus aan de gemeente van Filippenzen mee wil geven. Dan zegt hij, als u iets van die vrijheid mag ervaren, geliefde. Dan zegt hij, verblijd u dan in de Heere. Ten alle tijd, zegt hij. Ten alle tijd, zegt hij. Hè? Dat was even moeilijk maandag voor mij. Toen ik door een priester in de gevangenis van Wortel plat gescholden en gevloekt werd. Letterlijk gevloekt werd. Omdat er 4 Rooms-Katholieken zich protestant hadden laten inschrijven. En bij mij naar mijn dienst mochten komen. Ten alle tijd in de Heere verblijden. Dan moet je dat je eigen wel 10 keer herhalen. Om niet de kans te geven dat je vlees gaat spetteren. Maar verblijd u in de Heere ten alle tijd. Hij zegt, en als u het nog niet goed begrijpt, zal ik het nog een keer voor u herhalen. Wederom, zegt hij, verblijd u. Vrijheid en vreugde in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Als u dat door u heen mag laten gaan in uw leven, Dan mag u een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Dan mag u op uw eigen niveau, onder uw eigen omstandigheden, mag u dat doorgeven. En daar begint ook mede opwekking. Het begint vanuit onze eigen gebroken hart. Van onze eigen honger naar heiligheid. Van ons eigen verlangen om dat evangelie in kinderlijke eenvoud zo door te mogen geven. En dan is het, wederom zeg ik u, verblijd u. Wees dan, geliefde broeders en zusters, wees dan in geen ding bezorgd. In geen ding. Al wat er gebeurt. Al staat de gemeente en de wereld op zijn kop, al staat uw eigen leven op zijn kop. Wees in geen ding bezorgd. O, ga naar hem die de zorg wil dragen en die gezegd hebt, werp al die zorg, werp die maar op hem mee. Maar laat in al uw begeerten, en is het uw begeerte, dat het evangelie door mag klinken, ook binnen onze kringen juist, zoals de Heeren het bedoeld hebben. Laat dan al uw begeerte niet in uw naam uitgesproken worden. Niet omdat u het zo vreselijk goed weet. Niet omdat u denkt dat u het evangelie beter leest als een dominee en een ander. Nee, laat al uw begeerte in alles geleid worden door. Dan mag ik ertussen zeggen, hè, geleid worden. Om de zin even goed over te laten komen. Door bidden. Ik hoef het u niet uit te leggen, door stille tijd met de Here, met hem in gesprek te geraken en alles uit ons hart hem te vertellen. Met smeken, dat is, ik kleef hem aan en ik laat hem niet los. Laat zo uw begeerte bij hem komen. En dan, met dankzegging, aan het einde van deze dag, met dankzegging. En dat bekend worden bij God. En dan is het waar, dan zal de vrede die al het verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen vervullen. Dat zij zo. Wij willen met gebed dan met elkaar besluiten deze dag. Heere God, hemelse Vader, wij danken en loven uw grote en uw heerlijke naam. Dat u door uw woord en door uw geest ook deze dag tot onze harten en tot onze zielen wilde spreken. Heere, dan mogen wij geloven en dan mogen wij doorleven dat u dit ook wil gebruiken. Om ook zielen weer aan te wakkeren. Om datgene wat misschien onder de as van ons ongeloof weg aan het kwijnen was. Dat het vuur van uw Heilige Geest het geloof weer mocht verwakkeren. En wij versterkt geworden zijn. Niet door elkander, al is het de gemeenschap van broederlijke liefde. Die ons verblijdt en die ons mag versterken. Maar het is het geloof door de Heilige Geest in onze zielen. Die waarachtige versterking, kracht, lust en moed wil geven. Om daar door te gaan waar de plaatsen vaak zo moeilijk en zo eenzaam zijn. En dan denken wij aan hen die ook op een persoonlijke titel onder allerlei omstandigheden, op zoveel verschillende manieren, los van allerlei structuren, maar in de naam van Jezus Christus als enige basis, uw woord mogen uitdragen en tot een eenzame getuige lijken te zijn op allerlei bijzondere en moeilijke posten en plaatsen. Of dat het gaat om de schreeuw om het leven, of dat het gaat om evangelisatie onder de prostituees, of dat het gaat om uw woord in de gevangenis, of dat het gaat om evangelisatie onder onze eigen kerkmensen. Heren, we kunnen er zo 10, 20, 30 plaatsen opnoemen en meer. Maar overal waar een ziel die hier aanwezig is, in uw naam mag spreken, bidden wij. Of dat ze vandaag ook voedsel, kracht en onderwijs hebben mogen meekrijgen. Het werkveld in. Zegent een ieder, heren. Zegen in het bijzonder de stichting die ons hier bij elkaar wilde halen. In de combinatie ook met het werk van jongerenavonden. Heren, laat het ook tot een kracht door mogen gaan. En laat het tot een zegen blijven. Het is tot een zegen. Bewaar ook steeds, heren, voor het vlees dat er tussenuit mag. Want elkander dienen in de liefde en de vrijheid die we kennen, niet gebruiken tot een oorzaak van het vlees, opdat we zo met elkaar één mogen zijn in de arbeid voor uw koninkrijk, één mogen zijn in het leger en in de strijd tegen de machten der duisternis, één mogen zijn in het bloed van Christus, één mogen zijn in het roemen en in het grootmaken van u, o dierbare Zoon van God. Zo mogen we besluiten deze dag met elkander om uw naam hartelijk te loven, te danken en te prijzen, dat u ons dwaze mensjes zo bij elkander wilde brengen en deze gemeenschap lieten ervaren met elkander. Lieve heren, breng een ieder waar die verwacht wordt. Zegen ons in de dag van morgen, waar we ook mogen zijn, maar waar uw heilig woord open gaat. Laat de Heilige Geest daarin meekomen. En wil die opwekking waar we deze dag voor mochten bidden, wil u die ons laten zien, opdat uw drie heilige, uw grote naam, daarin geprezen en daarin gedankt zou worden. Zie zo in liefde en trouw op ons allen neer. Heere God, vergeef, vergeef ook alle zonden en alle tekorten die ons mensen ook deze dag aankleefden. Reinig ons ook alle van de smet der zonde en laat ons vertrekken door uw genade als een lichtend licht weer deze boze wereld in. In de naam van Jezus Christus bidden en danken wij dit van u. Amen.